Een Nederlandse wielrenner die de Giro wint. Eindelijk een kabinet. Gordon die toch weer niet trouwt. Een geliefde burgemeester die overlijdt. Er is ontzettend veel gebeurd in 2017 in Nederland. Laten we beginnen met de hoogtepunten, Martin.
Ja, het hoogtepunt was misschien toch wel op sportief gebied. Wielrenner Tom Dumoulin die wist als eerste mannelijke Nederlander de Giro te winnen. Een ronde van Italië. Echt een enorme prestatie. Ja, Marianne Vos was hem al drie keer voorgegaan bij de vrouwen. Maar zoals het gaat in de sportwereld, als een man wint, dan is daar altijd heel veel aandacht voor. Zeker als het de 100ste aflevering is van een beroemde wielerronde als de Giro d'Italia. Ja, even leek het erop nog dat het mis zou gaan. Dat is een beeld wat in 2017 vaak nog herhaald is. Want op 23 mei tijdens de koninginnenrit met de legendarische beklimmingen van de Martirolo en de Stelvio moest Dumoulin voor het oog van de camera afstappen om te poepen. Bijna was hij zijn voorsprong kwijt. Uiteindelijk won hij toch die ronde. Ja, alle wielerliefhebbers die kijken nu uit naar het volgend jaar, 2018. In de hoop dat Dumoulin dan ook gaat meedoen aan de ronde van Frankrijk, die toch altijd nog net iets hoger staat aangeschreven dan de Giro d'Italia. Hij zou daar echt een grote kanshebber zijn. Dus dat zorgt voor iets moois in 2018 om naar uit te kijken. Maar niet alleen Dumoulin boekte sportief succes in 2017. Dat deed ook het Oranje vrouwenvoetbalelftal dat in eigen land de Europese titel veroverde. En in één klap ervoor zorgde dat het vrouwenvoetbal in hoog aanzien staat in Nederland. Dat ook zorgt dat meisjes zich aanmelden bij voetbalclubs. Dus daar gebeurt wel wat. Dat is ook nodig omdat het mannenvoetbal internationaal gezien op zijn gat ligt. Want we hebben ons in 2017 niet kunnen kwalificeren. En natuurlijk was er dan nog Max Verstappen, Formule 1-coureur, die twee overwinningen boekte. Ook daarvoor is steeds meer op sportief gebied steeds meer aandacht.
En hoogtepunten buiten de sportwereld, Martin?
Ja, het belangrijkste hoogtepunt, hoe saai misschien ook, was de formatie van een nieuw kabinet. Na de op één na langste kabinetsformatie ooit was er opnieuw een kabinet Rutte wat aantrad. Ja, die kabinetsformatie was echt heel lang. Liefst 158 dagen duurde het. Dat is even lang als de formatie van het kabinet Den Uyl in 1973. Ja, er is altijd nog één kabinetsformatie langer geweest en dat was van het kabinet Van Acht in 1977. Maar zover moet je dus teruggaan. Het was moeilijk om eruit te komen met vier partijen, VVD, D66, ChristenUnie, CDA. Alles is tot achter de komma vastgelegd in het regeerakkoord. En de politiek zorgt voor meer nieuws in 2017. Want belangrijke nieuwkomer in het parlement na de verkiezingen in het voorjaar is Thierry Baudet. Thierry Baudet, soms buitengewoon onhandig en onervaren zoals hij opereert in de Tweede Kamer. Maar ondertussen heeft hij wel de gunst van de kiezer te pakken. Virtueel schiet hij omhoog in de peilingen. En als beschaafd alternatief voor de PVV zou je bijna denken dat hij het einde inluidt van het tijdperk van Geert Wilders. Want echt, die aandacht die is in 2017 naar Baudet verschoven. Moeten we ook nog even de SP noemen. Daar was een leiderschapswisseling. Emiel Roemer maakte plaats voor Lilian Marijnissen, dochter van, jawel, de beroemde SP-voorman Jan Marijnissen. En zij mag gaan proberen om die SP weer groot te maken, zoals dat vroeger het geval is geweest.
Een hele dynastie?
Hele dynastie. Ja, je kunt je afvragen of dat natuurlijk goed overkomt. Dat de dochter van pa het gaat proberen. Maar goed, we zullen het zien. Misschien is ze wel heel getalenteerd.
En wat waren de dieptepunten in 2017?
Ja, die waren er natuurlijk ook. Hè. Heel Nederland leefde mee bijvoorbeeld met de vermissing van Anne Faber, een 25-jarige vrouw die eind september in de omgeving van Baarn een stukje ging fietsen en nooit meer terugkeerde. Na dagen van zoekacties werd de verdachte Michael P. aangehouden en vond de politie op aanwijzingen van hem in Zeewolde het lichaam van de vermoorde vrouw. Ja, deze man, Michael P., die verdachte, die zat daar opgesloten in een kliniek. Maar kennelijk toch niet zo opgesloten dat hij dit misdrijf niet kon plegen. Nederland werd door nog twee moordzaken opgeschrikt. In het Pinksterweekend van juni verdwenen twee jonge meisjes van 14, Romy en Savannah. Savannah uit Bunschoten verdween op 1 juni en drie dagen later werd haar lichaam gevonden in een sloot in diezelfde plaats. En Romy kwam op vrijdag 2 juni niet thuis uit school. Haar lichaam werd diezelfde dag gevonden in Achterveld. Heel toevallig, twee jonge meisjes. paar dagen achter elkaar in dat Pinksterweekend. Dat zorgde voor heel veel onrust. Daarom noem ik het, want het was toch wel een feit in 2017. In beide gevallen zijn de dader en verdachters, de daders en de verdachten, eveneens jonge jongens. 14-jarige jongen bekende al snel de moord en het seksueel misbruik van Romy. Die twee kenden elkaar van school. Hij is veroordeeld tot een jaar cel in jeugd-TBS. En in de zaak van Savannah werd een 16-jarige jongen aangeklaagd. Maar die rechtszaak loopt nog. Ja, andere dieptepunten, heel buiten het strafrecht. Ander dieptepunt was de fipronil-affaire. Voedsel- en Warenautoriteit meldde in juli dat kippeneieren mogelijk waren besmet met fipronil. Dat is een verboden middel bij de bestrijding van bladluis. Pluimveehouders die gebruiken dat soms, in dit geval zonder dat ze er echt erg in hadden. Maar toen dat bekend werd, lieten alle Nederlanders prompt hun eitje staan bij het ontbijt. En sinds de ontdekking van dat gifschandaal met fipronil zijn er in totaal zo'n 3,5 4 miljoen kippen gedood. Het gedode pluimvee komt van zeker 160 stallen. In totaal waren er wel een kleine 800 stallen waar het giftige bestrijdingsmiddel is gebruikt. Ja, inmiddels zit iedereen weer gewoon aan zijn eitje. Horen we er weinig meer over, maar de schade die het heeft aangericht bij de kippenboeren, die is enorm.
En dat was een dieptepunt voor Amsterdam, want de burgemeester ging dood.
Jawel, dat is inderdaad wel een dieptepunt. Wat heel opmerkelijk was, is dat bij het overlijden van Eberhard van der Laan, dat een soort van nationaal rouwbeklag heeft opgeroepen. Iedereen had ineens het idee dat Eberhard van der Laan zijn of haar burgemeester was, wat natuurlijk niet zo was, want hij was gewoon de burgemeester van Amsterdam.
Ja.
Maar ja, dat komt misschien ook wel omdat hij in functie is overleden. Dat speelt natuurlijk altijd een rol. Hij is op 62-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Maar wat toch ook meespeelt, het was een ogenschijnlijk zachtmoedige man die heel goed in staat was om mensen bij elkaar te brengen, om tegenstellingen te overbruggen. Hij had iets gemoedelijks, het idee dat hij er echt voor de mensen was. Tegelijkertijd had hij ook zijn mondje klaar als het nodig was. Hij had echt die Amsterdamse lef als het daarom ging. Maar hij wist zich heel erg geliefd te maken. Hij straalde een warmte en een vanzelfsprekend zelfvertrouwen uit. En misschien dat het ook het gemis van iemand als Eberhard van der Laan zo groot is, omdat je mist het een beetje bij de, bijvoorbeeld in het kabinet, nieuwe bewindslieden die daar zijn aangetreden, zijn toch vooral zo op het oog hele koele, koude, een beetje doelgerichte technocraten. Ja, en dan is zo'n Eberhard van der Laan is een heel ander soort persoonlijkheid.
Ja, die steekt er een beetje bovenuit, boven de grijze pakkenbrigade.
Nou ja, zo kun je het wel zeggen, ja. Ja.
Hey, en de bekende Nederlanders, hebben die zich een beetje gedragen dan wel vermaakt in 2017?
Ja, of ze zich gedragen hebben, dat is nog maar helemaal de vraag. Vermaakt hebben ze zich wel. De BN'er die in 2017 het meest trending was in de zoekopdrachten, dat was Patricia Pai. Zij staat zelfs op een derde plek in de meest trending zoekopdrachten van 2017. En dan gaat het niet alleen om de BN'ers. Ja, hoe komt dat? Ja, het is heel plat. Zij figureerde in praatprogramma's als slachtoffer van sexting, omdat een plassexvideo waarin zij figureerde door kwaadwillenden zou zijn verspreid. Nou ja, zij presenteerde zich als slachtoffer daarvan. Het is nu zo dat Mannenblad Panorama in de kersteditie kwam met een heel andere uitleg van deze zaak. Het blad zegt van dat beruchte seksfilmpje is niet door een hek of door een wraakzuchtige buurman, zoals Patricia Pai deed voorkomen, verspreid. Maar het is de diva zelf geweest die dat filmpje in omloop heeft gebracht. Panorama die heeft een reconstructie gemaakt van die geruchtmakende plassex-affaire. En zegt nu van Pai die houdt gewoon van seksfilmpjes en vindt het leuk om dat door te sturen in de privésfeer aan mensen. Plassen, filmen, terugkijken, misschien er samen smakelijk om lachen, het nog eens een keertje overdoen. En vervolgens dat filmpje weggooien, dat is ongeveer het idee. Nou ja, alleen bestemd voor twee paar ogen, die van haar en die van hem, dat zou dan een beetje het idee zijn. Maar misschien ook nog een paar andere, ja, dan kan het natuurlijk makkelijk misgaan. Het is dan toch verspreid door iemand uit haar kennissenkring of op een of andere manier verkeerd terechtgekomen.
Is er niet de theorie dat Patricia Paet gewoon allemaal zelf verspreidt omdat ze gewoon zo dol is op de media? Want altijd staat ze in het nieuws, toch?
Dat zou ook nog kunnen dat ze het gewoon heel doelbewust heeft gedaan. Maar ja, of we daar al de vinger achter hebben gekregen of het echt zo in elkaar zit, dat weet ik niet. Maar het zou zomaar kunnen. Ik denk niet dat het iemand nog verbaast als het zo in elkaar zit. In ieder geval blijft ze er wel PN'er door op deze manier. Ze zal in 2018 natuurlijk wel weer iets anders moeten verzinnen. Dat wordt wel een lastige opgave, denk ik.
Ja, want ze heeft alles al gehad.
Ja, precies. Ja. En dan was er in 2017, dat moet ook genoemd worden, als het gaat om de BN'ers, nog de onvermijdelijke Gordon. Zanger, jurylid, presentator. Hij zou gaan trouwen. En werd daar werd in een serie programma's uitgebreid naartoe gewerkt. Heel Nederland voor de buis. Gordon gaat trouwen. Maar het hoogste punt kwam niet. Eenmaal bij het altaar zei de zanger dat hij geen keus wilde maken tussen de bedeesde horeca-ondernemer Rogier en de goedlachse Italiaanse steward Mario. Hij zei, ja, sorry jongens, ik heb geen vlinders in mijn buik. Laten we goede vrienden blijven. Het was voor veel tv-kijkers een afknapper. Maar ja, Gordon komt er natuurlijk goed mee weg op deze manier.
Denk je dat het een beetje vooropgezette zaak was? Dat het is een beetje zoals de Bachelor Show, hè? Met Gordon. Alleen waren het alleen maar mannen. Maar denk je dat het een beetje een vooropgezette zaak was van Gordon? Van ik doe lekker mee en dan op het laatste moment haak ik af.
Het zou me helemaal niet verbazen als het zo helemaal uitgekookt is, vooropgezet is. En dat het ook zelf zo is besproken met de programmamakers.
Ja.
Want ik kan me niet voorstellen dat je als programmamaker anders dat risico zou willen lopen. Dus ja, dat is vast voorgekookt.
Oké, wat nog meer?
Ja, nou ja, goed. We hebben het al even over Eberhard van der Laan gehad. Die is overleden, want er zijn natuurlijk ook bekende Nederlanders gestorven. Het afgelopen jaar die we moeten missen, actrice Adelle Bloemendaal, moet je aan denken. Maar bijvoorbeeld ook een voetbalicoon als Piet Keijzer. Dat zijn toch mensen die voor heel veel Nederlanders iets hebben betekend. Dus ja, dat is echt een gemis.